Zo. Even voor alle duidelijkheid. U hoeft natuurlijk niet te wachten op de cd. Ik ben nog een beetje ouderwets. Eerst verkochten we zulke grote banden. En toen verkochten we cassettebandjes. En toen was een hele grote sprong dat we overgingen naar de cd's. En de jongeren weten al niet eens meer wat cassettebandjes zijn. Maar nu gaat het natuurlijk nog verder. Want nu kunnen we aankondigen dat de cd's ook gaan verdwijnen. Want u kunt het gewoon downloaden van het internet. Van de, hoe heet die site precies? Staat op de kaartjes. Dus, dat geldt natuurlijk ook, dat moet ik u eerlijk zeggen, want dat zei iemand tegen mij. Wat daar ligt, kunt u bijna allemaal ook gewoon downloaden. Dit is eigenlijk voor de mensen die dit veel gemakkelijker vinden. Maar als u kijkt naar groeieningeloof.nl of vergadering.nu, dan vindt u daar, dank u, zo keurig. Dan vindt u daar vele downloads of werk dat u kunt downloaden. Niet alleen van mijn persoontje, maar ook van andere sprekers. En dan te kust en te keur. Dus ook als u, want er kwam een hele vlucht van mensen die lezing over Daniel wilden hebben. En daar had ik er maar één van bij me. Maar als je even kijkt op vergadering.nu onder downloads, dan kun je ze allemaal zelf downloaden en branden en zo. En als je niet weet hoe dat moet, dan vraag je het maar aan je kleinkinderen. Dat doe ik ook als ik met mijn iPhone even niet uit de voeten kan. Dan zeg ik, hoe ging het ook alweer? En dan liggen de kleinkinderen dat. Daarvoor heb je ze per slot van rekening. Oh, oh. Goed. Het boek Daniel, zegt de eerste vraag, was tot het jaar 70 ingedeeld bij de profeten. Omdat de rabbijnen zo'n duidelijk antwoord hadden dat Jezus de Messias is die zou uitgeroeid worden. Nou, mevrouw of meneer, uit welke dikke duim hebt u dat gehaald? Dit is hoogstens een vermoeden van mensen die zeggen van hoe komt het nou dat ze Daniel niet als profeet erkenden? Want als dat werkelijk zo was wat hier staat, dan was er maar één goede methode geweest en dat is dat hele boek Daniel uit hun Bijbel schrappen. Nou, dat hebben ze beslist niet gedaan, het staat er nog steeds in. En al die profetieën die staan er ook nog steeds in. En elke Jood zal erkennen dat het een geïnspireerd boek is van de Tenach. En dat het dus in een ruime zin van het woord wel behoort, net als de Torah zelf, tot het profetisch woord. Dus dat is een beetje een speculatie. Daarom houden de rabbijnen de mensen van de Messias weg of niet? Nou, ik ben een leuk boekje aan het schrijven, vind ik tenminste zelf, met een Joodse rabbijn. Ik viel niet mee om er een te vinden, maar hij heeft toch dat met vreugde gedaan. Een zeer orthodoxe rabbijn, ik ken hem al heel wat jaren. We hebben ook wel eens opgetreden voor de televisie en de radio, onze degens gekruist. Ik heb daar een boekje liggen dat ik samenschreef met een Rooms-Katholieke bisschop. Ik heb een boekje geschreven met een Calvinistische theologieprofessor. Dus wat ligt er dan meer voor de hand? Ik dacht, nu is een Joodse rabbijn aan de beurt. En dat is best aardig geworden. En bij al die boekjes komt er ook commentaar. Er komt op dit boekje ook een commentaar van een liberale rabbijn. En van iemand die er een beetje tussenin hangt. Dat is een beetje ingewikkeld uit te leggen. Maar en daar gaat het ook over al dit soort dingen. Ik hoop dat als ik dat volgend jaar, als dat uitkomt, dat u daar ook eens kennis van wilt nemen. Want er komen al die dingen die u hier nou noemt, waarom zij nou niet in Jezus de Messias kunnen zien, komt daar uitvoerig aan de orde. Ik vind het zelf een heel bijzonder project. Vooral ook omdat hij bereid was om dat te doen. Want we bestrijden elkaar daarin ook. Met op een vriendelijke wijze, maar toch. De volgende vraag. Ik heb vernomen dat in Amerika de Joden zich erg aan het assimileren zijn, tot grote bezorgdheid van de overige Joden. Ja, dat kun je wel zeggen, maar dat geldt natuurlijk in Nederland, in België, West-Europa, heel Europa, net zo. Dat geldt voor Rusland. Dat ook na de Tweede Wereldoorlog heel veel Joden aan het assimileren zijn in die zin dat ze in de praktijk vaak niet meer te onderscheiden zijn van anderen. Je hebt de ultra-orthodoxe Joden, zoals je die in Antwerpen natuurlijk nog een hele grote gemeenschap daarvan hebt. Nederland een stuk minder. Maar daarnaast heb je natuurlijk orthodoxe en half-orthodoxe en reform en conservatieve en liberale Joden van allerlei snit. We weten allemaal dat onder het aantal Nobelprijswinnaars zeer veel Joden voorkomen. 10 keer zoveel als je zou verwachten op grond van het aantal Joden dat bestaat. Maar dat zijn in feite allemaal geseculariseerde Joden. Het is voor een echt orthodoxe Jood is het bijna ondenkbaar om een carrière te beginnen in de natuurwetenschap. Dus er is natuurlijk een hele glijdende schaal van Joden die ultra-orthodox zijn, tot aan het andere uiterste Joden die eigenlijk niet meer willen weten dat ze Joden zijn en hun kinderen ook niet meer Joods opvoeden. Het grote criterium is altijd de besnijdenis. Als ze daarmee ophouden, ja, dan is het end zoek. Maar heel vaak zie je dat zelfs bij zeer geseculariseerde Joden de besnijdenis in ere wordt gehouden. En zelfs nog een tikkeltje de Sabbat, een tikkeltje van de spijswetten. Net zoals katholieken die alleen met kerstmis naar de kerk gaan. Een beetje vergelijkbaar. Dus je houdt daarmee toch de zaak een beetje in stand. Voor je eeuwige bestemming kan het nooit kwaad. En zo is dat ook eigenlijk met Joden een beetje die toch... ergens in de familie heb ik ook zo iemand die eigenlijk net zo leeft als wij allemaal. Maar toch probeert varkensvlees te vermijden. Dat geeft dan ook, denk ik, ik zeg het niet spottend, een beetje goed gevoel. Ik doe toch nog iets aan mijn Joodse identiteit. Maar u snapt wel, zulke mensen zijn bijna geassimileerd. En zelfs als ze elkaar ook nog voornamen, hun kinderen voornamen beginnen te geven die... volledig westers zijn, geen Joodse voornamen meer, ja, dan is het eind zoek. Dus dat is geen nieuw verschijnsel, dat is al heel oud. En de belangrijkste reden is niet verdrukking, want die is er in Amerika niet, maar vooral het willen meetellen. En de samenleving gaat pas ten volle voor je open. Vroeger was het zo, als je je liet dopen, dan telde je helemaal mee. Waren alle barrières weg. Maar tegenwoordig is dat nergens meer voor nodig. Maar wel als je dus voor de rest een seculiere voornaam aanneemt. En zo gewoon mogelijk doet, net als alle anderen. Nou, dan ben je binnen een paar generaties geassimileerd. Dat is een bedreiging voor de Joodse identiteit. Maar de Joden zijn voor ons in eerste plaats ook orthodoxe Joden. Maar je kunt natuurlijk net zo goed zeggen... of dat door sommige mensen niet als een soort antireclame wordt ervaren. Heel wat Joden in Israël schamen zich voor de ultra-orthodoxe Joden in Jeruzalem. Vanwege de opstandigheid die ze vaak te doen leggen aan demonstraties en protesten. Ze willen niet meedoen in het leger en zo. Dus dat is ook niet de Jood bij uitstek. De Jood bij uitstek bestaat niet. Ze zijn net als christenen eindeloos verdeeld of gerijk geschakeerd. Maar heel vaak blijft toch, ondanks de secularisatie, de Joodse identiteit wel bestaan, maar wel zwak. Besnijden, het keppeltje ligt nog wel ergens, spijswetten, geen varkensvlees. Maar het is zo net dan. Het doet vaak heel erg denken aan de katholieken, waarvan je ook nog niet precies weet, zijn ze nou nog een beetje godsdienstig of zijn ze het nou eigenlijk niet? Maar ze gaan in ieder geval met kerstmis naar de kerk. Ik had nog een vraag over Amerikanen. Grappig genoeg. Hoe moeten we Amerika zien in het licht van de 4 wereldrijken? Als een Romeins Rijk, gezien de democratie, mogen we alle democratische landen onder het Romeinse Rijk scharen? Nou, dat zijn er wel heel wat hoor. Indonesië is ook een democratisch land. India is ook een democratisch land. Taiwan en noem maar nog maar op, Filipijnen. Dus, maar dat zult u wel niet bedoelen. U bedoelt eigenlijk westerse landen. En het antwoord luidt, dat zou best kunnen. En het zou best kunnen van niet. Kijk, de uitleg van de Bijbel is al heel erg moeilijk. Maar als je gaat vragen, hoe ligt dat nu in de concrete werkelijkheid? Wat zullen bijvoorbeeld de grenzen zijn van dat herstelde Romeinse Rijk? Dat is allemaal natte vingerwerk. Dus je moet de prediker nooit geloven. En mij al helemaal niet. U moet altijd uw koppetje erbij houden en u realiseren waar is hij nou bezig de Bijbel uit te leggen en waar begint hij te speculeren. En dat gebeurt vrij gauw. En dat is een grote verzoeking. Je moet niet over een grens heen gaan. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die zeggen dat het Romeinse Rijk, dat kan alleen maar precies dat rijk zijn volgens de aloude grenzen. Maar die aloude grenzen waren ook voortdurend vloeiend. Bovendien vind ik een beetje sneu voor de Friezen. Noord-Nederland zou er dan niet bij horen, Zuid-Nederland wel. België zou er helemaal onder vallen. Groot deel van Duitsland zou er dan niet bij vallen. Nou, we kunnen toch niet verder zonder Angela Merkel. Dus nee, die oude grenzen, dat zegt niet zoveel. Dat is ook zo vaak heen en weer gegolfd. Dat betekent niet zoveel. Je moet je afvragen, waar zijn de erfgenamen van dat oude Romeinse Rijk te vinden? En dan is het grappig dat Amerika daarvoor een grote, hoge ogen gooit. Amerika, ik heb ooit een boek in mijn boekenkast staan. Dat luidt De Nieuwe Amerikanen. Ik dacht door een Nederlander geschreven, maar dat weet ik niet zeker. En dat handelt, het kan ook door een Amerikaan geschreven zijn, met een Nederlandse naam, Meertens. En hij schrijft daarin hoeveel de Amerikanen van het oude Rome gekopieerd hebben. Als je in Washington rondloopt, dan is het een en al imitatie van Rome. De Capitol Hill, imitatie van Rome. Het Capitool, dat is dan het parlement. Maar daar was ook de Senaat vroeger in het oude Rome. U weet hoe ze allemaal met die prachtige baretten op eindexamen doen. Een imitatie van de Romeinse toga met baret. Als je die grote dodenhallen, waar die grote hal waar Abraham Lincoln in staat en andere met Thomas Jefferson, dat zijn net Romeinse tempels. Wie in Washington rondloopt, denkt dat die een stukje oude Rome te pakken heeft. En in heel veel opzicht, ook dat gevoel, wij zijn het machtigste land. Zijn er Amerikanen in de zaal? Dan zal ik me even inhouden. Is mijn watertje weer teruggekomen, broeder? Naast mij, dat zal ik me niet al te letterlijk opvatten, het is achter mij. Maar, die Amerikanen denken zelf ook dat ze het machtigste zijn, in zekere zin is dat ook zo. Of ze de wereld het best begrijpen, dat is wat anders. Die Pax Romana, die door keizer Augustus gesticht was in de hele toenmalige wereld, die heeft men heel vaak als een parallel genomen van de Pax Americana, de Amerikaanse vrede die na de Tweede Wereldoorlog tot stand is gebracht. Er zijn een heleboel parallellen. Maar dat is natuurlijk geen bewijs. Er is ook geen bewijs van het tegendeel, dat zou best kunnen. Toen er 10 landen in de Europese Unie waren, toen zijn een hoop mensen, de profetie is vervuld, dus al die heers moeten komen. En toen werden het er 12. En nu zijn het er 27. Ja, dat is ook nog vervelend. Maar daar zie je, je moet zo voorzichtig zijn om te vlot te zeggen, dat wat daar staat in de Bijbel, dat wordt zo en zo vervuld. Het zou best kunnen zijn, om even een ander uiterste te nemen, dat het helemaal niet alleen maar Europa is. Maar dat die hele Europese Unie als één telt. En dan heb je Canada en Amerika. En dan heb je Nieuw-Zeeland en Australië. En dan zit je al op 5. Kortom, en dat is eigenlijk ook al die westerse landen, zoals we dat noemen. Met al die geëxporteerde Europeanen. Amerika bestaat voor 85%, ruwe schatting, uit geëxporteerde Europeanen. WASPs noemen ze dat daar. Even denken of ik het nog goed weet. A white Anglo-Saxon Protestant. Heb ik het goed, Henk? Volgens mij is dat een WASP. En dat zijn verderweg de meeste. Dat zijn geëxporteerde Europeanen. Dus je zou kunnen zeggen, al de erfgenamen van het Romeinse Rijk waren ze ook, maar wereldwijd zijn terechtgekomen en daar een bloeiende beschaving hebben opgebouwd, die met elkaar is misschien wel de grote wereldmacht in de eindtijd. Who knows? Zeg dus niet dat ik dit of dat gezegd heb. Ik heb mogelijkheden aangegeven en ze ook meteen weer gerelativeerd. Wees voorzichtig. Bijbel uitleggen is een zwaar karwei. Maar uitleggen wat niet in de Bijbel staat, dat is nog moeilijker. Is het als christen ook de bedoeling om te leven volgens de spijswetten van Daniël? En de andere vraag, wat zegt u tegen een gemeentelid die meent de spijswetten te moeten volgen? Nou, dit is even een tricky subject. Want, hier moet u even heel goed uitkijken. Als iemand naar mij toe komt en die zegt, ik leef helemaal volgens de spijswetten. En ik vraag hem, waarom doe je dat? Nou zegt hij, omdat ik geloof dat het veel gezonder is om al die dingen die jullie wel eten, zoals varkensvlees en garnalen en al die andere lekkere dingen. Dat dat veel beter is als je dat niet eet. Ik geloof dat God dat niet zomaar gegeven heeft. Dat is bijvoorbeeld de houding van de Zevende Dags Adventisten. Dat zijn niet alleen maar wetten met een bepaalde godsdienstige achtergrond. Dat zijn ook gezondheidswetten. Het zijn ook hygiënische wetten. Dus ik heb voor mezelf besloten om me daaraan te houden. Nou, dan zeg ik tegen hem, jongen, mijn zegen heb je. Je gaat je gang maar. Op het moment dat hij zegt, volgens mij, uitleg van de schrift, zouden wij die ook moeten houden. Dan zeg ik tegen hem, je gaat je gang maar als je maar niet probeert het ons op te leggen. Ik ben namelijk als de dood dat de oudsten in een gemeente de mensen daarin gaan voorschrijven wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Als iemand voor zichzelf meent die volgens die spijswetten moeten te leven en dat dat ook een bijbelstandpunt is, oké, dan kun je mee zalig worden met die opvatting. Maar als hij dat gaat verkondigen in de gemeente, dan zeg ik, sorry, wij denken er hier anders over. Dan ga je maar naar de Adventisten of waar ook, want die vieren ook nog zijn Sabbat. En dan, daar zijn andere plekken voor waar ze die opvatting hebben, maar je moet ons niet proberen te veranderen. Want ik ben persoonlijk ervan overtuigd, ik vind garnalensalade trouwens erg lekker, maar dat heeft er verder niks mee te maken. Ik ben persoonlijk ervan overtuigd dat dat voor ons niet meer geldt. En zelfs die gezondheidswetten, die zijn natuurlijk maar betrekkelijk. In die tijd, tot ver in de middeleeuwen, was het ook zeer ongezond om varkensvlees te eten. Maar met de keuringen van vandaag en de dag is dat heel anders. En hoeft niemand mij mijn carbonaatje, vooral ham trouwens, ham. Oh nee, jullie noemen dat anders, hè? Hesp. Oh, neem me niet kwalijk, sorry. De vertaalmachine zei meteen hesp. Sorry. Ik vind het knap dat ik dat weet. Maar ik heb daar dus geen moeite mee. En een ander moet mij dus ook in mijn christelijke vrijheid niet proberen aan te tasten. Ik wil er best eens een keer een debatje over beginnen. Maar ik leg mijn mening niet aan een ander op. En die ander moet zijn mening ook niet aan mij opleggen. Als iemand in de gemeente zo'n opvatting heeft, laat hem rustig zijn gang gaan. Merk je dat hij overal zit te stoken om andere mensen ook zo ver te brengen? Dan moet je nog voorzichtig zijn, want er mag best eens hier en daar een discussie over ontstaan. Maar op het moment dat hij dat begint te preken, op de kansel of in de wandelgangen, en daar maar onrust veroorzaakt en verwarring sticht, dan moet je daar paal en perk aan stellen. Wij doen het zo, en als je er anders over denkt, ga je maar ergens anders naartoe. En er zijn natuurlijk een heleboel van dat soort thema's. Ik heb niet voor niks die twee boekjes geschreven. 5 olifanten in de porseleinkast en 5 nijlpaarden in het kippenhok. Ik zie ze hier vandaan liggen. Dat gaat over 10 controversiële onderwerpen. En mijn punt is, of je het nou zus ziet of zo ziet, maakt niet zoveel uit. Als je er maar geen ruzie over maakt. Ga elkaar niet verketteren. Probeer nou eens te begrijpen waarom die anderen dat... Ja, ik moet daar voorzichtig mee zijn, hoor, want sommigen zijn al meteen beledigd als je dat zegt. Over sommigen van die onder... Hoe kun je dat nou zeggen dat het niet... Gaan we weer. Nee, die 10 onderwerpen zijn niet belangrijk genoeg om daar de gemeente over te scheuren, alsjeblieft. Je kunt er best eens een lekker robbertje over vechten, maar geen scheiding en scheuring op grond van die dingen. En daar is niet iedereen mee eens, maar dat geeft niet. Er is één boekje, dat is ook, ik moet het even noemen, dat heet Omgaan met olifanten. Dat is geschreven naar aanleiding van dat eerste boekje. En daar komen echt mensen aan het woord die werkelijk die verschillende opvattingen die ik beschrijf aanhangen. Dus voor elk van die 5 onderwerpen komt er een voor- en een tegenstander, dan zijn er 10. En ik mag in het laatste hoofdstuk vertellen wie van hen volgens de regelen gestreden hebben en wie niet. En 3 krijgen een onvoldoende. Zeggen jullie het ook in het Vlaams, een onvoldoende? Goed. Wat zeg je? Die zijn gebeust. Sorry. Ja, dat weet ik toevallig ook. Die zijn gebeust. We waren in Zuid-Afrika, dan kregen we veel naar BVN. Ik kijk nooit naar de Belgische televisie, trouwens ook nooit naar de Nederlandse televisie. En toen heb ik met groot genoegen een of andere Belgische serie. Je moest wel op het puntje van je stoel zitten om dat te verstaan, wat die mensen zeiden. In Nederlands wordt het tenminste ondertitel. Maar daar kwam het ook in voor, ja. Allee, de chefke is gebuist, heb je het gehoord? Heerlijk. Dus, als je wil weten over hoe je met die onderwerpen omgaat, lees die boekjes. Maar ga ook niet zo iemand het leven zuur zitten te maken. Dan ben je eigenlijk net als die ander. Dan ga je drammen terwijl je aan de werkelijk belangrijke dingen niet toekomt. Oké? Okay? Misschien niet wat je had willen horen, maar dat kan ik ook niet helpen. Nou, we hebben nog een kwartier voor mondelinge vragen. Dus, wie is de eerste? Dat is leuk, dat is een van die 10 onderwerpen. De visie van christenen op Israël. Want je hebt daar, ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe dat in België ligt. Maar in Nederland heb je een heel scala van christenen die zeggen altijd gezeur over Israël. En we hopen over Israël, we hebben handen vol aan onszelf. Daar hebben ze het nooit over Israël. Anderen die hebben het, bij elk derde woord in de zin is het woord Israël. Die zijn zo helemaal met Israël begaan. En die verwarren ook wel eens het volk Israël met de staat Israël. Dus die staat Israël kan voor hen geen fouten maken. Het is net als in een Karamai-roman. Er zijn alleen maar goodies en baddies. En de Palestijnen zijn altijd de baddies. En de Joden altijd de goodies. Heel onfris en ongezond. En daartussenin heb je nog een heleboel andere standpunten. Hoe moeten we tegen die staat Israël aankijken? Dat vroeg ik ook aan mijn vriend, de Joodse rabbijn. En die hoopt natuurlijk ook dat dit een aanzet is tot de komst van de Messias. Maar hij zegt, ja, theoretisch, je weet maar nooit. Misschien worden ze weer de zee ingedreven en duurt het nog weer 1000 jaar. Je kunt het niet zeker weten. Dat zou ik trouwens niet zeggen, hoor. Daar was ik toch niet met hem eens. Maar zo zijn er ook christenen die er tegenaan kijken. Mooi, fijn, maar dat is hun zaak en God is met hen bezig, maar wij zijn met andere zaken bezig. En andere mensen zijn daar vreselijk boos over. Die hebben het alleen maar over Israël. En dat vind ik ook een beetje ongezond. Maar die twee standpunten is wel leuk. Die twee standpunten in dat tweede boekje over die nijlpaarden. Dat is in het kippenhok. Daar wordt dat probleem ook van die twee kanten belicht. En dan kunt u zelf eens bekijken bij welke van die twee kanten u zich het meest thuis voelt. Hoe ouder ik word, des te minder geneigd ben ik om mensen een mening op te dringen. En te zeggen, nou, dat zit zo. Ja, dat is één mening. Sorry. Ik vind het veel aardiger om te zeggen, nou, er zijn 6 meningen, dat is die en die en die en die. En die hebben allemaal hun sterke en minder sterke kant. Ga zelf er eens over nadenken. Ik ben erg benauwd geworden voor mezelf en andere predikers die mensen te direct op... Ja, ik heb het nou niet natuurlijk over de grote essentiële dingen van het geloof. Maar ik heb het over al dat soort secundaire zaken waar je best een heleboel verschil van mening over kunt hebben. Er had nog wel een 11 erbij gekund, dat waren die spijswetten van net. En nog een heleboel andere thema's. Dus ik vind het heerlijk om in Israël te zijn. Ik heb de Palestijnse kant heel goed leren kennen. Ik heb daar in eerste plaats een Palestijnse gemeente daar, dat is al vele jaren geleden, 30 jaar geleden, lezingen gehouden. En die hebben mij het hele land laten zien door christen-Palestijnse ogen. Ik zou wel willen dat een heleboel christenen het ook op die manier gedaan hadden. Als je meteen begint met Joodse ogen, dan zie je die Palestijnse kant niet meer. Maar mijn broeders zijn in de eerste plaats christen-Palestijn. En er zijn een heleboel evangelische gemeenten. En die hebben ook heimelijk contact met Messias-beleidende Joden. Dus Joden die geloven dat Jezus de Messias is. Dat moet heimelijk, want anders worden ze aan mijn kant gestenigd. Ze worden ultra-orthodoxe Joden als door de moslims. En dat is zo wonderlijk om te zien. Dan zie je hoe God bezig is en dat ze elkaar vinden in de Heer Jezus. Dus ik heb Israël van beide, ik ben er 7 keer geweest. Ik heb Israël van beide kanten leren zien. Seculier Joodse ogen, ultra-orthodoxe Joden, moslimzijde. En een paar jaar geleden ben ik mijn zoon binnen geweest in de rotskoepel, waar eigenlijk niemand meer in mag. Tot in de hoogste regionen hebben we toestemming gevraagd en we zijn er weer in geweest met een moslim. Ik zei per ongeluk Tempelplein. Oh man, hij... Hier heeft nooit een tempel gestaan. Oh, sorry. Alle kanten. En je moet er eigenlijk pas een oordeel over geven. En dat doe ik nou nog steeds niet. Je moet er pas een oordeel over geven als je al die kanten hebt leren kennismaken. Elke keer als ik in een taxi zat, dan zei ik tegen zo'n taxichauffeur, are you Jewish or Christian? Of Jewish or Muslim? I beg your pardon. En als hij dan... ik zei Jewish or Arabic. En als hij dan zei Arabic, dan zei hij Christian or Muslim. En als hij zei Christian of Muslim, in alle drie de gevallen ging ik dan erop door. En dan zei ik, hoe denk je nou over die situatie? Wat moet dat nou worden? En er was één die zei, only Jesus can solve the problem. Wauw, ik pakte een hand een beetje voorzichtig natuurlijk, om geen brokken te maken. Maar je kunt alles tegenkomen dan. En er zijn zoveel gezichtspunten. En mensen die ons wel even zullen vertellen hoe dat nou zit met Israël, met de staat Israël. Hè? Ik heb het nou niet over de geschiedenis van de Bijbel en de toekomst van Israël. Ik heb het over de staat Israël. Ik kom maar weinig christenen tegen, eerlijk gezegd, naar mijn bescheiden mening, met een gezonde kijk op Israël. Ze zijn of fanatiek naar de ene kant of fanatiek naar de andere kant, maar dus. Dus ik ben een beetje voorzichtig geworden om te zeggen, zo zit het. Ga eerst maar eens aan al die kanten luisteren. Ga maar eens met een evangelisch christen, Palestijn op stap. Ga maar eens met een moslim op stap. Ga maar eens met een orthodoxe jood op stap. Ga maar eens met een messiasbeleidende jood op stap. Ik heb het allemaal gedaan. En zo zie je dat ik nou niet meer durf te zeggen, die staat Israël, dat zit zo in elkaar. Nee. Maar misschien het vragen aan anderen. Dus sommigen van jullie hebben zeer uitgesproken meningen daarover. Tenminste, in Nederland is dat wel zo. Broeder Marcel. Dat betwijfel ik. Ik denk dat als het hangt een beetje af hoe je religieus noemt. Kijk, als hij een volstrekt geseculariseerde Jood is, dan noemt hij religieus misschien alle mensen, alle mannen met een kippeltje op. Maar als ik met andere mensen praat, ik ben vorig jaar nog in een grote groep geweest. Als ik met andere mensen praat, dan zeg ik, Israël is veel religieuzer dan zijn begintijd. Het is opgebouwd door socialisten en communisten. Atheïsten. Maar Israël is veel religieuzer geworden. Dat wil zeggen veel meer belangstelling, ook wel voor verkeerde religies, maar überhaupt voor religie als zodanig. Maar hij bedoelde daar waarschijnlijk mee, orthodox gelovig, die dus een keppeltje dragen en daardoor ook gemarkeerd worden als... Dus religieus een veel wijder begrip natuurlijk dan dat. En in dat wijdere begrip zeg ik, nee, er zijn veel meer mensen religieus. Denk ik. Het hangt ook vanaf waar je bent. Als je in Jeruzalem bent, is het aantal veel groter. Ben je in Tel Aviv, dan ben je in net zo'n verdorven wereldstad als Parijs of Londen. Dus het hangt ook vanaf waar je bent. Tel Aviv en Jeruzalem, dat zijn worlds apart. Die schelen meer dan van elkaar dan België en Nederland. Wie heeft er nog een vraag? Ja, hij was net iets eerder. Ja. Nee, dat denk ik niet. Hè? Sorry. Nee, dat denk ik niet, omdat die 10 koningen die daar genoemd... Ik heb op het getal 10 al gezinspeeld. Ik moet dat even uitleggen. In de laatste fase van het Romeinse Rijk hebben we met die voeten te maken, Daniel 2. En voeten hebben in het algemeen 10 tenen. En die 10 tenen, dat getal 10, dat hoort bij die laatste fase van het Romeinse Rijk. Want zoals u terecht zegt, in Openbaring 17 met name, komen die 10 weer terug. In de laatste fase, onder de laatste machtige heerser van het Romeinse Rijk, die daar genoemd wordt het beest, zijn er 10 koningen van dat Romeinse Rijk die samen hun macht geven aan dat ene beest. En ik kan het niet anders zien dan dat die 10 koningen behoren bij dat Romeinse Rijk. En dat beest zit niet in Jeruzalem of in het Midden-Oosten, dat zit in Rome of wat als hoofdstad geldt van dat Romeinse Rijk in die eindtijd, die westerse wereldmacht. Dus ik denk, dat onderstreept de gedachte dat het niet door verovering is, door bloed en geweld, door oorlog, dat beest aan de macht kan, maar doordat die 10 machten samen hun macht leggen in de hand van het beest. Nou, even dit. Dan ga ik toch eventjes iets vertellen over de tegenwoordige tijd. Kennen jullie Henry Spaak nog? Ja. Kijk, dat is het leuke. In Nederland zeggen ze allemaal nee, maar jullie weten tenminste wie Henry Spaak was. Minister van Buitenlandse Zaken van België, niet lang na de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Er wordt van hem beweerd dat hij ooit gezegd heeft, wat Europa eigenlijk nodig heeft, is een sterke man. En als hij komt, zullen we hem volgen, of het nu een god of een duivel is. Als hij dat gezegd heeft, of een ander heeft, had het kunnen zeggen. Daar zit veel in. En het boeiende is, de hele eurocrisis bestaat hieruit dat wij met z'n allen in Europa zo stom waren om een euro in te voeren zonder voldoende centrale macht om te zorgen dat mensen niet met die euro aan de haal gingen, dat landen zich allemaal keurig hielden aan de regeltjes. Nu na 10 jaar komen we daar met grote schade en schande achter. En nu kunnen we of die euro opdoeken, nou dat is geen optie, of alsnog streven naar veel meer centralisme. In mijn jeugd zagen we Europa al één worden en zeiden de predikers van mijn jeugd dat Europa wil best zich aaneensluiten als machten die onderling handel drijven en handelbarrières wegnemen enzovoort enzovoort enzovoort. Maar het is een enorme afstand naar die fase waarin die landen samen de macht leggen in de hand van één persoon. Er zijn maar 2 manieren vooral, ik herinner me nog levendig, want ik was een leergierig jongetje en ik was heel klein. En toen zeiden ze al, er zijn maar 2 manieren waarop Europa gedwongen wordt dat te doen. Dat is door militaire dreiging en dat is door economische dreiging. En economische dreiging betekent dat er steeds meer centralisme moet komen. U weet, in Nederland zijn we met verkiezingen bezig. En dan gaat het vooral voor of tegen Europa. En dat heet bij ons in Nederland voor of tegen Brussel. Ik vind het een beetje sneu voor jullie. Maar Brussel wordt daar ongeveer als de baarlijke duivel in eigen persoon. Maar dat is, bedoelen ze natuurlijk eigenlijk mee de Europese Unie. Als een grote bedreiging beschouwd. Maar Europese Unie, daar zitten we met z'n allen met huid en haar aan vast. Maar er is maar 1 manier om het overeind te houden. En er zijn een aantal leiders die dat ook openlijk uitspreken. Dat kan alleen maar als we het centralisme heel sterk zullen opvoeren. Dat betekent nog niet een Europese regering, dat is nog weer een fase verder. Ik heb het niet over de Europese Commissie. Maar een echte Europese regering die door het parlement van Europa, het Europese parlement gekozen wordt, dat is nog weer een heel stap verder. Maar veel meer centralisme, waarbij veel meer zoals in de praktijk nu al gebeurt, waar monsieur Hollande, mooie naam trouwens, monsieur Hollande en mevrouw Merkel samen eigenlijk met Draghi, toepasselijke naam, dat is Italiaans voor draak, maar dat moet u verder niks achterzoeken. En meneer Draghi van de Europese Centrale Bank, die maken met z'n drieën de dienst uit. En meneer Di Rupo en meneer Rutte, die mogen af en toe ook iets roepen. Iets Rupo, mag ik wel zeggen. Maar verder niks. Dus in feite hebben we dat altijd, centralisme. En een van de grote issues momenteel in de Nederlandse verkiezingen die ik ademloos volg. Dat is dat sommige mensen zeggen, wij zijn bezig, wij in Nederland zijn bezig soevereiniteit af te dragen naar Brussel. Lees niet België, maar EU. Wij zijn bezig onze soevereiniteit te verliezen. Maar toen Nederland nog bestond uit 17 provincies, de Nederlanden, dat was van Groningen tot Artois. Toen riepen we precies hetzelfde. Toen was het ook trouwens Brussel dat de grote bedreiging vormde. En toen Noord en Zuid gesplitst waren, zeiden de Nederlandse gewesten dat van Den Haag. Den Haag, Den Haag. Die Groningen zijn precies hetzelfde, maar op kleinere schaal. En toen Napoleon 1 keer geblazen had, toen ging het allemaal vanzelf. Toen waren we gewoon een eenheid. En zo zal het in Europa ook gaan. Niet omdat ik daarvoor ben, maar omdat je hele dynamiek ziet dat het onontkoombaar is. Dat op die manier dat we kunnen niet meer van die euro af, maar we zullen een centraal gezag moeten instellen om die euro in de gaten te houden en te zorgen dat iedereen zich aan die 3% houdt. Maximaal 3% voor het begrotingstekort. Tekort, wat nog steeds miljarden euro's tekort is hoor. Maar houden elkaar eraan. Maar dat kan alleen maar door centrale macht. Dus je ziet hoe de omstandigheden die oude predikers uit mijn jeugd gelijk geven. Door economisch gedwongen zullen ze worden om de macht steeds meer te centraliseren. En dan snap je dat uiteindelijk het ook mogelijk zal zijn dat het nog veel verder doorgaat. En in Rome was dat ook zo. In tijden van nood kon een dictator worden aangesteld. En die had onbeperkte bevoegdheden. Onbeperkte bevoegdheden, maar voor 6 maanden. Moet niet te dol worden, per slot van rekening. Voor 6 maanden onbeperkte bevoegdheid om de zaak op orde te brengen. En die kant gaat het uit, dat zie je heel duidelijk. Daarom is het zo interessant om de krant goed te lezen en de juiste nieuwsrubrieken te volgen. Want het is heel spannend wat er in Europa gebeurt. Maar als dat die westerse wereldmacht in de eindtijden nog veel groter bereik heeft, dan moet u ook vooral de Amerikaanse verkiezingen blijven volgen enzovoort. Kortom, iets minder soaps en iets meer nieuws. Vanuit een christelijk raamwerk kijken wij naar deze dingen. Want we leven in bijzonder interessante tijden. Dat wou ik nog even zeggen tegen die jongeman die zei dat het allemaal niet interessant was en zo saai. Of jongeman, ja, waarom zou het geen jonge vrouw kunnen zijn trouwens? Nou, die schrijven zulke dingen niet. Als dit in Heverlee gebeurt, in de ETF, dan zeiden we altijd dat is een Nederlandse die dat geschreven heeft. Want Belgen schrijven dat soort dingen niet. Dat is een Nederlander, hè? Dat dacht hij straks meteen al, hè? Alleen, als er iets op het bord gekalkt hadden, die studenten, wisten dat zijn Nederlanders. Een Belgische, niet waar? Dat deden die Belgen niet. We waren heel keurig, brave jongens en meisjes. Maar die Nederlanders zijn woestelui. Dit is vast een Nederlander, dat kan je wel. Nederlandse man. Ik denk onder de 5, onder de 40, denk ik. Nederlandse man onder de 40. Lieve mensen, ik vond het weer een grote vreugde. Oh, sorry. Het is blessuretijd nu. Oh jongens. Wat denkt u over het eten van bloedworst? Zal ik gewoon zeggen, in één keer, zonder al die genuance? Nee, dat doe ik niet. Het hangt ervan af hoe je Handelingen 15 leest. Het onthouden van het verstikte en van het bloed. En daar zijn verschillende uitleggingen. Sommigen die zeggen dat was in die begintijd nog allemaal heel lastig tussen Joden en Christenen die met elkaar omgingen. Maar die gevoeligheden zijn al lang over, dat telt al lang niet meer. En andere mensen zeggen, zo ben ik ook opgevoed. Die zeggen, nee, luister, dat staat er zo, er staat helemaal niet bij dat er wat voor een tijd was, bla bla bla. Dus bloed eten moet je niet doen, dus geen bloedworst. Ik heb een verblijdende mededeling voor je. Met beide opvattingen kun je in de hemel komen. Goed, nou, nog meer van dat soort vragen. Het is een heel andere serie dan de vorige keer, hè? Maar het is ook weer heel mooi, zo'n mooie serie. We zullen afsluiten met gebed. En u weet het, onthoud het goed. Niet 10 oktober, ik zou het jammer vinden als u hier kwam. Ik zat me te realiseren dat ik dan wel eens in Nederlands Limburg zou kunnen zijn, maar dat is hier niet. Dus 8 oktober graag. Hier, maandag. Het is makkelijk onthouden, het is altijd op een maandag. Laten we samen afsluiten met het gebed. Dank u, Heer, dat we ons over uw woord mochten buigen. En dat is altijd even interessant en fascinerend en boeiend en nooit saai. Sprekers kunnen saai zijn, maar uw woord is het nooit. En daar danken we u voor. We danken u dat we samen over mochten nadenken. Misschien waren er allerlei dingen die niet helemaal klopten. Neem dat dan maar weg uit onze gedachten, uit onze herinnering. En help ons maar, Heer, om te onderscheiden waar het wezenlijk op aankomt. En dat is toch in elk geval dat u spoedig staat te komen. En dat die grote wereldmacht, hoe die er ook uit mogen zien, dan te gronde gericht wordt. En ook dat u uw volk door alle eeuwen heen, of het nou over Joden of over Christenen gaat, geleid hebt en bewaard hebt. U bent met hen geweest in het vuur. En u zult ze veilig geleiden tot hun eindbestemming. En dat zijn zekerheden waar we ons aan mogen vasthouden. Dank u dat u uw woord zo mocht overdenken. Dank u voor ieder die hier was. Zegen ons als we van hier gaan. Bewaar ons op al onze wegen. Bewaar ons bovenal dicht bij u. En verheerlijk uw naam in elk van ons. Amen.